Vanavond beginnen we met een heel nieuw onderwerp en wel het boek Micha. Een kleine profeet. Ik kan het ook niet helpen dat ze zo heten. Maar zo is het nu eenmaal. Eén der kleine profeten. Het schijnt, heb ik me laten vertellen, maar ik onderschrijf het volkomen. Het schijnt dat juist de bestudering van de kleine profeten het meest veronachtzaamd wordt. Het spreekt ons niet zo aan. De grote profeten zijn wat meer bekend over het algemeen. De kleine profeten helemaal niet. Maar niettemin zijn ze toch best wel interessant. Al moet ik meteen toegeven dat deze kleine profeten natuurlijk toch in de schaduw staan van de grotere. Dat is zonder meer een feit. Maar niettemin, we hebben ze in de Bijbel en het is goed om erbij stil te staan. En daarom houden we ons dan de komende tijd bezig met dit Bijbelboek. Stel voor dat we het eerste hoofdstuk eerst maar lezen met elkaar. Micha 1 wordt dat dan dus, en daar staat: het woord des Heren dat geschied is tot Micha, de Morastiet, in de dagen van Jotam, Agas en Jeeskia, koningen van Juda, dat hij gezien heeft over Samaria en Jeruzalem. Hoort gij volken altemaal, merk op, gij aarde, mitschades dezelfde volheid. De Heere, Heere, nu zal tot een getuige zijn tegen u lieden, de Heere uit de tempel zijner heiligheid. Want ziet, de Heere gaat uit van zijn plaats en hij zal nederdalen en treden op de hoogten der aarde. En de bergen zullen onder hem versmelten en de dalen gekloofd worden, gelijk was voor het vuur, gelijk wateren die uitgestort worden in de laagte. Dit alles om de overtreding van Jacob en om de zonden van het huis Israëls. Wie is het begin van de overtreding van Jacob? Is het niet Samaria? En wie van de hoogten van Juda? Is het niet Jeruzalem? Daarom zal ik Samaria stellen tot een steenhoop des velds, tot plantingen eens wijngaards, en ik zal haar stenen in de vallei storten en haar fundamenten ontdekken. En al haar gesneden beelden zullen vermorzeld worden, en al haar hoerenbeloningen zullen met vuur verbrand worden, en al haar afgoden zal ik stellen tot een woestheid, want zij heeft ze van hoerenloon vergaderd, en ze zullen tot hoerenloon wederkeren. Hierom zal ik misbaar bedrijven en huilen, ik zal beroofd en naakt gaan, ik zal misbaar maken als de draken en treuren als de jonge struisen. Want haar plagen zijn dodelijk, want ze zijn gekomen tot aan Juda. Hij is geraakt tot aan de poort mijns volks, tot aan Jeruzalem. Verkondigt het niet te Gat, weent zo jammerlijk niet, wendelt u in het stof in het huis van Afra. Ga door, gij inwoners van Safir, met blote schaamte. De inwoneres van Zaanan gaat niet uit. Rouwklagen is de Bet Haezel, hij zal zijn stand van u lieden nemen. Want de inwoneres van Marot is krank om des goeds wil, want een kwaad is van de Heere afgedaald tot aan de poort van Jeruzalem. Span de snelle dieren aan de wagen, gij inwoners van Lachis. Deze is de dochter Sions, het beginsel der zonde. Want in u zijn Israëls overtredingen gevonden. Daarom geef geschenken aan Moreshet Gats. De huizen van Achzib zullen de koningen van Israël tot een leugen zijn. Ik zal u nog een erfgenaam toebrengen, gij inwoners van Mareza. Hij zal komen tot aan Adullam, tot aan de heerlijkheid Israëls. Maak u kaal en scheer u om uw troetelkinderen. Verwijder uw kaalheid als de arend, omdat zij gevankelijk van u zijn weggevoerd. Tot zover dit nogal cryptische hoofdstuk, want zo is dat dikwijls met de profetie en zeker ook met de kleine profeten. Daar vinden we nogal wat uitdrukkingen en zinnen in die maar niet zo gemakkelijk te verklaren zijn. Maar met enige moeite komt het wel uit, dacht ik. In ieder geval is het zo, laat ik dat dan vooropstellen, dat hoewel er natuurlijk in deze profetie van Micha nogal wat uitspraken voorkomen die hoogst twijfelachtig zijn wat de verklaring aangaat, ondanks dat het zo is, is het toch zo dat de strekking van de profeet als zodanig, van het hele boek als zodanig, zonder meer duidelijk is. Zodat die enkele zin die erin staat, waar we misschien geen raad mee weten, ik zei misschien hoor, maar waar we misschien geen raad mee weten, die enkele zin, dat maakt niet zoveel uit, omdat de algemene strekking van het Bijbelboek zonder meer duidelijk is. Dat blijkt ook heel eenvoudig uit wat ik altijd maar de structuur noem van dit Bijbelboek. Die is namelijk geweldig eenvoudig, als we het tenminste niet moeilijk willen maken. We vinden namelijk in dit boek tweemaal een, wat ik dan maar noem, een bedreiging en ook tweemaal een vertroosting. Dat is de algemene, ruwe indeling van dit Bijbelboek. Dat zit zo in elkaar dat vanaf vers 1 tot en met hoofdstuk 3 vers 12... in het algemeen gesproken moet worden van bedreigingen aan het adres van Israël. Ik moet zeggen, het zijn niet uitsluitende bedreigingen, maar in het algemeen wel. Drie hoofdstukken lang dus, hè. De eerste drie hoofdstukken zijn één lange bedreiging aan Israël, omdat er oordeel of toorn zou komen van de Heer. Maar daarna vinden we in de hoofdstukken 4 en 5, ja, vinden wij wat we dan maar noemen een vertroosting. U kunt het ook mooi zien in uw Bijbel als u de opschriften boven die hoofdstukken leest. Want boven hoofdstuk 1 staat bedreiging tegen Israël en Juda wegens hun zonde. Boven hoofdstuk 2 staat straf voor de onrechtvaardigen, maar even eronder nog belofte van een genadetijd. Natuurlijk. Maar niet te min de algemene gedachte is die van aankondiging van straf en oordeel. En zo ook boven hoofdstuk 3, bedreiging tegen de leiders des volks en de valse profeten. Dat was dus bedreiging, maar boven hoofdstuk 4 staat ineens verlossing en terugkeer van Israël beloofd. En boven hoofdstuk 5 staat voorzegging der geboorte van de Messias. Dat is niet helemaal goed, dat moet natuurlijk zijn voorzegging van de komst van de Messias. Want over geboorte wordt weliswaar gesproken, maar het gaat niet om de geboorte, het gaat om de komst van de Messias. Dus dat is wat we dan maar noemen vertroosting of bemoediging. Daarna vinden wij hoofdstuk 6 tot en met hoofdstuk 7, laten we zeggen vers 10, vinden wij opnieuw een bedreiging. En dan vanaf hoofdstuk 7 vers 11... tot en met het hele boek verder, tot en met vers 20 dus, weer een vertroosting. Dus tweemaal een bedreiging en tweemaal een vertroosting. Dus tweemaal hetzelfde eigenlijk. Bedreiging, vertroosting en dan weer bedreiging en vertroosting. Het is heel gemakkelijk. En het is bovendien een structuur die vaker in de profeten voorkomt. Met name in de kleine profeten, waarin steeds aan de ene kant wordt gewezen op de beroerde situatie in Israël, wat verondersteld door het volk van God te zijn. En aan de andere kant wordt erop gewezen dat de Heer zelf zal ingrijpen en uiteindelijk toch zijn beloften aan Israël op een of andere wijze zou vervullen. Dat vinden we ook in dit Bijbelboek. Als we daar beginnen te lezen, staat er in de eerste plaats het woord des Heren. Dat geschied is tot Micha. Dat betekent, en dan komen we op oud bekend terrein, dat betekent natuurlijk dat dit Bijbelboek inderdaad het woord des Heren is. Dat ontslaat ons van een heleboel verdere studie en discussies. Die discussies zijn zoals altijd discussies over de originaliteit van Micha. Was Micha wel Micha? En indien hij wel Micha was, heeft hij het dan wel zelf geschreven? En zo ja, waarom niet? Dat is ongeveer de gedachte. Maar daar hebben wij niet zoveel mee van doen. Want er staat natuurlijk gewoon boven het woord des Heren dat geschied is tot Micha. Als Micha het niet geschreven heeft, dan hoort het ook helemaal niet in de Bijbel thuis. Dan is het al gewoon maar bedrog. Ongeacht of hij het dan van anderen heeft overgeschreven, ja of nee. Want de gedachte die dan bij het boek Micha met name naar voren komt, is dat hij in grote lijnen de hele gedachte zou hebben overgenomen van een meneer onder de naam Jesaja. Dat vind ik altijd zo leuk. Hè? Want dat is erg leuk hoor. Want men zegt, Micha heeft overgeschreven van Jesaja. Ik heb even geteld. Ik heb gevonden 16 schriftplaatsen in Micha die aangehaald worden in Jesaja. Wie het echt wil hebben, die vraagt of aan mij mijn aantekeningen of koopt een Companion Bijbel. Want er staat het ook allemaal netjes in. Dat geloof ik tenminste wel. Ik weet niet zeker meer, maar ik dacht het wel. 16 aanhalingen dus uit Jesaja, en dat is voor zo'n klein boekje erg veel. En men zegt dan, hij zal het dus overgeschreven hebben van Jesaja. En dat is te meer waarschijnlijk, omdat deze man een tijdgenoot van Jesaja was. Hij leefde volstrekt in dezelfde tijd als Jesaja. En dus zegt men, zal hij het overgeschreven hebben. Maar waarom ik het zo leuk vind, is dat als men Jesaja bestudeert, zegt men weer, maar Jesaja heeft het niet zelf bedacht of zo. Bovendien, er waren minstens 3 Jesaja's, vermoedelijk wel 5 of zoiets. Die man die schijnt ook niet echt geleefd te hebben. Dus je vraagt je af, van wie Micha het dan wel overgeschreven heeft. Dat is Jesaja ook al niet geweest. Ik bedoel, je komt in zo'n rare redenering terecht. Hè? Het is veel eenvoudiger om vast te stellen dat Jesaja en Micha inderdaad tijdgenoten waren, dezelfde boodschap uiteraard meekregen, omdat zij in dezelfde tijd leefden. De achtergrond van hun optreden was hetzelfde. De inhoud van hun boodschap was ook dezelfde. Ik zou niet weten waarom de woorden die ze gebruiken niet ook dezelfde zouden zijn. Of ze met elkaar contact gehad hebben, Jesaja en Micha, dat zou ik niet kunnen zeggen. In ieder geval is het zo dat Jesaja verbonden was met het hof, met de hofhouding in Jeruzalem. Dat is duidelijk uit het boek Jesaja zelf en uit andere boeken natuurlijk ook. Van Micha weten we dat niet. Van Micha staat dat hij was een Morastiet. Dat had niks met Jeruzalem te maken, eigenlijk verre van dat. Dus of ze elkaar gekend hebben, dat weet ik niet. Maar in ieder geval is het zo dat ze dezelfde boodschap gepredikt hebben. Alleen heeft Jesaja daar veel meer woorden aan besteed dan Micha. Zo zit het gewoon. En daarmee uit. Dus dezelfde boodschap, dezelfde achtergrond en waarom dan ook niet dezelfde woorden. Dat mag helemaal geen probleem zijn. Maar laten we vooraan beginnen in Micha 1. Er staat in Micha 1 vers 1 het woord des Heren dat geschied is tot Micha. Het was dus het woord van Jehovah. Dat kan betekenen dat het woord is wat van Jehovah afkomstig is. Maar het kan natuurlijk ook betekenen dat het woord handelt over Jehovah. Begrijpt u dat? Toch wel, hè? Het woord van woord des Heren wil zeggen dat de Heer spreekt. Maar het kan ook zeggen dat er gesproken wordt over de Heer. Dan is het ook woord des Heren. Dat is het Nederlands ook zo. En in de praktijk is natuurlijk beide waar. Want de boodschap, het woord van de Heer, gaat ook inderdaad altijd over de Heer. Zoals uit deze profetie natuurlijk ook blijkt. Dus het woord des Heren, dat geschied is, dat vind ik ook altijd een mooie uitdrukking, want je kan ook zeggen het woord dat gesproken is tot Micha, maar dat is nog maar zeer de vraag. Er staat gewoon, het is gebeurd. Hè? Het woord des Heren is gebeurd, is geschied. Het kwam een keer voor. Hoe dat dan precies ging, dat weten wij niet. Daar is er veel over gespeculeerd, over hoe dan de profeten dat woord des Heren ontvingen, op welke wijze dat ging, of die inspiratie bewust was bij de profeet of onbewust, of de Heer hardop dicteerde en de profeet moest snel schrijven om het bij te houden en dan zeggen, Heer stop even, want zo snel kan ik niet schrijven. Nee, dan zei hij, het gaat zo snel dat het onbeschrijfelijk is, hoe snel ook dat ik schrijf. Nee, ken u dat gedicht niet? Dat is cultuur. Dat is Belgisch trouwens. Dat was Guido Gezella, maar dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval, er zijn sommigen die zeggen het woord kwam en dan moest de profeet het bijschrijven. De Heer dicteerde. Anderen zeggen de profeet ging gewoon schrijven en dan leidde de Heer de hand. Dus de profeet zat er maar zo'n beetje, hield alleen die pen vast. En af en toe keek hij om het koffie drinken dus even naar die hand die gewoon doorging. De Heer had zijn hand vast. Dat is echt een gedachte, een gedachte. Nog een andere gedachte is natuurlijk gewoon dat de profeet zelf schreef en dat achteraf gewoon bleek dat de Heer het gedaan had, dat het de woorden van de Heer waren. Dus de meest normale vorm van inspiratie overigens, een die niet gecontroleerd kan worden, een die niet waarneembaar is, maar een die wel achteraf bevestigd wordt. Dus hoe het zo gekomen is, dat weten we niet en daarom staat er ook niet het woord dat gesproken werd tot Micha, maar gewoon het woord des Heren dat geschied is tot Micha. Het overkwam hem en hoe dat gebeurde is voor ons absoluut niet van belang. Voor ons is van belang dat het woord des Heren is. Het kwam tot Micha. De betekenis van zijn naam is wel bekend, maar wat we ermee moeten, dat zou ik u niet zo goed kunnen vertellen. Want Micha betekent wie als. Als ik het heel kort zeg, zo netjes mogelijk. Wie als. En dat kun je aanvullen met wie is als. Maar het woord is voeg je dan zelf in. Dat mag hoor. Dat kan heel goed in zo'n vertaling. Maar we weten het verder niet. Wie is als en dan vraagteken. Maar die zin is duidelijk niet af. Vandaar dat men de naam Micha gewoonlijk beschouwt als een afkorting van de naam Michaja. En die betekent dan dus wie is als. Ja, ja, wie is als Jehovah? Dus dat geeft men gewoonlijk op de betekenis van de naam. Maar ik moet er wel bij zeggen dat de naam Jehovah dan toch weggelaten wordt in deze uitdrukking. Wie is als Jehovah? Het gaat er natuurlijk om dat we in die naam, dat we uit die naam de hele boodschap van de profeet zouden kunnen destilleren. Alleen, we hebben er niet zoveel aan, denk ik. Maar je zou er dan uit op moeten maken dat de profeet eigenlijk vraagt, al was maar via zijn naam, aan het volk te midden waarvan hij optreedt. Wie er is zoals Jehovah? Wie er leeft zoals wie er leeft in overeenstemming met de wil van Jehovah? Wie er leeft in afhankelijkheid van Jehovah? Of iets dergelijks. En iets anders kan ik daar ook niet bij bedenken. En als u de betekenis van de naam goed wil onthouden, dat is makkelijk genoeg, want we hebben nog een naam die erop lijkt. Dat is niet Micha-ja, maar Micha-el. En dat betekent wie is als God. De naam dus van de aartsengel. En als u het mij vraagt, dus eigenlijk van Christus zelf. Maar dat ga ik u nou niet uitleggen. Micha, wie is als? Maar vermoedelijk Michaja, namelijk wie is als Jehovah? In ieder geval is de profetie zelf een oproep, een grote vraagstelling. Wie is er nog in Israël die Jehovah dient? Micha, de Morastit wordt hij genoemd. Daar weten we weinig van, maar het is nou zo dat het Morastit verband houdt met Moreshet in vers 14. Waar het heet Moreshet Gats. De Morastit betekent gewoon dat hij uit Moreshet kwam. Een Morastit komt uit Moreshet. En Moreshet betekent een bezitting. De volle naam is dus blijkbaar ook niet Moreshet, maar Moreshet Gats uit vers 14. Zodat de naam voluit betekent een bezitting van Gat. Let wel, Gat niet met een D, maar met TH. Dat maakt alle verschil uit, want Gat met een D is een van de stammen van Israël. En dat is ook een bende trouwens, maar goed, want dat betekent die naam. Maar Gat met die T of TH aan het eind, dat is een stad der Filistijnen, een van de steden der Filistijnen. Zodat deze plaats, Moreshet, waar dus Micha kennelijk vandaan kwam of woonde, dat weten we niet precies. Deze plaats die heet dus eigenlijk een bezitting van Gat, oftewel een bezitting van de Filistijnen. Hij leefde dus in een gebied kennelijk dat beheerst werd door de Filistijnen. En dat is wel aardig. Mede omdat er in vers 14 kennelijk op teruggekomen wordt. Dat zal ik dan dus ook wel doen straks. Daarom geef geschenken aan Moreshet Gats. Daar zit een verhaal aan vast. Maar in ieder geval is het zo dat dit gebied waar Micha vandaan kwam, kennelijk dus beheerst werd door de Filistijnen. Let wel, het was niet Gat, maar het was een land wat bij Gat als het ware getrokken was. Waar het precies lag is echt onbekend. Daar wordt wel over gespeculeerd, maar dat weten we niet. Doet er ook niet toe. Maar het is in ieder geval zo dat het huidige Palestina zo heet omdat het een bezitting is der Filistijnen, eigenlijk. Laten de Zionisten dit niet horen wat ik nu weer zeg. Palestina veronderstelt dat het land is der Palestijnen, dus de Filistijnen. Dat is zoals bekend volstrekt hetzelfde. En hier wordt dus gesproken over een situatie waarbij Israël eigenlijk beheerd werd of beheerst werd door Filistijnen. Dat was in die dagen weliswaar niet algemeen het geval voor heel Israël, maar wel voor deze plaats Moreshet, in elk geval, die wordt ook daarom zo genoemd. Maar in de toekomst zou dat in ieder geval wel zo zijn, en met de toekomst bedoel ik bijna de dagen waarin wij leven, ook al is het vandaag min of meer nog toekomst, want er komt natuurlijk een tijd dat Israël helemaal verbonden is met de Filistijnen. Maar hoe dat ook zij, daar kom ik nog wel even op terug. Maar het gaat erom dat de woonplaats van de profeet is een woonplaats die beheerst wordt, niet door Israël, maar eigenlijk door de vijand van Israël, de grote vijand van Israël, de Filistijnen, die dan ook een rol spelen in de geschiedenis van de dagen van Micha. Maar nogmaals, daar kom ik straks wel op terug. Micha de Morastit, dat is dus nu duidelijk. Micha, de man die leefde in de bezitting van Gat en dus van de Filistijnen. En dat woord kwam tot Micha. En Micha ontving dus dat woord in de dagen van Jotam, Achas en Jehizkia. Ook wel genoemd gewoon Hizkia. Jotam, Achas en Hizkia, die koningen waren van Juda. Zodat je mag aannemen dat de man dus inderdaad leefde in Juda. Dat is toch wel zo natuurlijk, want Gat en al die andere steden der Filistijnen lagen natuurlijk in het zuiden. En in het zuiden heb je natuurlijk het gebied van het Tweestammenrijk. Dat kan niet missen, het heet niet voor niks het Zuidelijke Rijk. Dus Micha trad op in het Zuidelijke Rijk in elk geval. In de dagen van deze drie koningen van Juda, die dus regeerden in Jeruzalem, Jotam, Achas en Jehizkia. En dat zou je dan voor het gemak dus even moeten leggen naast Jesaja. 1 vers 1, inderdaad. Jesaja 1 vers 1, waar staat wanneer Jesaja optrad? En daar staat dan het gezicht van Jesaja, de zoon van Amos, het welk hij zag over Juda en Jeruzalem, in de dagen van Uzzia, en dan Jotam, Agas en Hiskia, de koningen van Juda. Zullen die vier koningen op een rijtje genoemd worden, en de laatste drie zijn dezelfde als de drie koningen die in Micha genoemd worden. Nee, het heeft niks met drie koningen te maken, dat waren weer andere. Maar het duidt natuurlijk de tijd aan waarin hij optrad. Dat niet alleen, het betekent niet alleen dat hij optrad in de dagen van Jesaja, het betekent natuurlijk ook dat de woelige politieke gebeurtenissen in de dagen van Jesaja tevens ook de achtergrond zijn van de profetieën van Micha. En die omstandigheden waren bijzonder gecompliceerd. Ik heb ze eens een keer geprobeerd uiteen te zetten, maar dat heb ik gedaan bij het bestuderen van Jesaja, dus ik denk niet dat ik dat nou uitgebreid ga doen. Maar het is misschien voldoende om te zeggen dat in deze dagen van deze koningen zowel het tienstammenrijk als het tweestammenrijk continu belaagd werd door allerlei buitenlandse volkeren en volkstammen en weet ik veel. De schoof van alles daar in het Midden-Oosten, en wij kunnen ons dat heel aardig voorstellen, omdat het in de laatste decennia, de laatste tientallen jaren, in het Midden-Oosten precies op dezelfde wijze zo gaat. Dan weer treedt het ene land naar voren en trekt de macht aan zich, en dan weer het andere. Nu zijn het betrekkelijk kleine landen in het Midden-Oosten. Vroeger waren die landen daar juist de landen waarom die in het centrum van de wereld eigenlijk geplaatst waren. En het waren eigenlijk de wereldrijken van die dagen. En waar die rijken hun macht proberen te ontwikkelen, daar was natuurlijk een geweldige dreiging, er werd een geweldige druk uitgeoefend op zowel het tienstammen als het tweestammenrijk. En in die dagen waarin men dus eigenlijk geen zekerheid had, men wist niet wat de toekomst zou brengen. Jacqueline van der Waals was het toen ook nog niet, hè. Dus men wist niet wat de toekomst zou brengen. Toen in die dagen traden deze profeten op. In die dagen zocht men eventueel misschien ook de Heer, want er waren wel wat benauwde tijden bij. En een van de grote problemen die zich in die dagen trouwens voordeden, van God uitgezien in elk geval, was dat Israël, en in ieder geval ook het tweestammenrijk, zijn steun zocht als natie. Niet bij de Heer, hoewel dat verwacht mocht worden, maar dat men zijn steun zocht bij de andere volkeren, bij de buurvolkeren, waaronder de Filistijnen, de Palestijnen dus. Zoals blijkt uit deze profetie van Micha. Het schijnt in de geschiedenis zelf niet zo'n belangrijke gebeurtenis te zijn, maar in de profetie van Micha wordt het wel aangehaald, en in andere profetieën trouwens ook wel hoor even, dat Israël namelijk zijn vertrouwen stelde op een van de grootste vijanden, namelijk de Filistijnen. Daar kwam echter natuurlijk niks van terecht. En wij weten bovendien, maar daar heb je het weer, dat is toekomst, we weten dat Israël dat in de toekomst alsnog een keer zal doen. En er komt dan ook niets van terecht. Maar goed, daar hebben we het dan nog wel eens over. Maar in al dat gewoel, dat politieke en militaire geharrewar, want waar is oorlog, dat weet je, hè? In het politieke en militaire geharrewar, daar traden deze profeten op. En eigenlijk is het zo dat deze profeten gewoon aan Israël predikten waar deze oneenigheid, waar dat gerumoer allemaal vandaan kwam. Want dat de volken woeden en de natie in ijdelheid bedenken, dat is een duidelijke zaak. Dat ook in Israël allemaal gebeurt, dat is een onduidelijke zaak. Want onduidelijk is namelijk waarom het volk niet gewoon zijn vertrouwen stelt op de Heer. Want dat had het moeten doen. Dat is wat van Israël verwacht mocht worden. En de achtergrond van al deze bedreigingen, niet alleen in Micha, maar in alle andere profeten, is dan ook eigenlijk de jaloersheid van de Heer die zegt, wat zoek je nou steun bij anderen, je moet bij mij wezen. Daar komt het op neer, hè? En dat vinden we hier dan ook in Micha terug. Goed, Micha trad dus op in de dagen van Jotam, Agas en Hiskia. Men heeft uitgerekend dat Jesaja al een jaar of 18 in dienst was, om zo te zeggen, voordat Micha begon op te treden. En verder traden ze dus gelijktijdig op. Voor de goede orde noem ik hem er even wat bij. In mijn jaartallentabel, die wel eens wat verschilt van sommige anderen, en zeker van die van Boulanger, voor degene die dan toch die Companion Bijbel gekocht hebben. Maar in mijn jaartallen tabel begint Jotam te regeren in 758 voor onze jaartelling. Ik had bijna gezegd gewone tijdrekening, maar dan krijg ik weer, problemen mee. Maar goed, 758 voor onze jaartelling begint Jotam. En Agas begint in 742 voor onze jaartelling. En Hiskia in 726. Dacht ik. Maar het is maar een indicatie, want het speelt verder geen belangrijke rol. Natuurlijk. De rest van het vers zegt dan dat deze koning regeert over Juda. Dat betekent twee stammenrijk. En dat betekent dat Micha behoorde tot het twee stammenrijk. Maar er staat dat hij dat gezien heeft, dat woord des Heren, over Samaria en Jeruzalem. Zodat de profetie niet alleen spreekt over Jeruzalem, maar ook over Samaria. En daarbij worden deze steden genoemd, omdat zij de hoofdsteden zijn van de twee rijken van Israël. Dat moet langzamerhand bekend zijn. Jeruzalem is de hoofdstad van het tweestammenrijk en Samaria was de hoofdstad van het tienstammenrijk. En deze twee steden worden genoemd, want ze staan voor beide rijken als zodanig. Leuk is natuurlijk dat er bovendien staat dat hij gezien heeft. Zodat de zin is, het woord des Heren dat geschied is tot Micha en dat Micha gezien heeft. Zodat je dan toch moet vaststellen dat Micha het een en ander gezien heeft. De Heer is kennelijk dan toch aan hem verschenen. Van visioenen vinden we niet zoveel in het boek Micha, maar het zal dan toch zijn dat de Heer op een of andere wijze zich aan hem heeft bekend gemaakt. Maar hoe dat verder is, dat zou ik u ook niet kunnen zeggen. Waarna wij komen bij vers 2. Nee, toch niet. Ik moet eerst nog even wat anders doen. Want ik heb hier natuurlijk dat fraaie lijstje van al die 16 schriftplaatsen uit Micha die in Jesaja worden aangehaald. Maar dat laat ik maar over aan de statistici. Maar wat ik wel even wil aanhalen, is dat Micha natuurlijk nogal vaker geciteerd wordt in andere Bijbelboeken. Daar heb ik niet de volledige lijst van bij de hand. Maar het is toch goed om even te verwijzen naar Jeremia. Jeremia 26 namelijk. Waar Jeremia min of meer terecht staat. En dan staat er in Jeremia 26 vers 17. Ook stonden er mannen op van de oudsten des lands en spraken tot de ganse gemeente des volks zeggende: Micha, de Morastiet, heeft in de dagen van Hiskia, koning van Juda, geprofeteerd. En tot al het volk van Juda gesproken zeggende: Zo zegt de Heer der Heerscharen, Sion zal als een akker geploegd en Jeruzalem zal tot steen open worden en de berg dezes huizes tot hoogten eens wouds. Dat wil zeggen dat hier zo'n 100 jaar later, want dat was het ongeveer, dat hier zo'n 100 jaar later nog bekend is dat ooit in de dagen van Hiskia deze profeet Micha had opgetreden. Het is merkwaardig dat ze niet gewoon verwijzen naar Jesaja hier, maar ze verwijzen naar Micha. En dat betekent dus inderdaad dat deze profeet, onze profeet, inderdaad hier door de schrift zelf als profeet bevestigd wordt, hier in Jeremia 26. De vraag die daarna gesteld wordt in Jeremia 26 is in vers 19: Hebben ook Hiskia, de koning van Juda en gans Juda, hem ooit gedood? Vrees hij niet de Heer en smeekte hij des Heeren aangezicht, zodat hij de Heer berouwde over het kwaad dat hij tegen hen gesproken had, enzovoorts. Met andere woorden, als toen Micha niet veroordeeld en gedood werd, dan moet ook nu Jeremia niet veroordeeld en gedood worden. Zodat hier Micha en Jeremia met elkaar verbonden worden. Terwijl Micha zelf natuurlijk een tijdgenoot was van Jesaja en daarmee verbonden is. En het lijkt me voldoende bewijs voor de autoriteit van deze profeet. Er is natuurlijk nog een ander argument, dat is een hele mooie. Dat is namelijk dat de bekendste profetie, denk ik, uit heel Micha, is natuurlijk Micha 5 vers 1. Juist, 5 vers 1. Micha 5 vers 1. Heel goed. Micha 5 vers 1, waar staat: En gij Bethlehem Efrata. Bethlehem, in het gebied van Efrat, de velden van Efrat. Gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal hij hen die de overgeven tot de tijd toe dat zij die baren zal, gebaard hebben. Dan zullen de overigen zijn broederen, het overblijfsel dus, zich bekeren met de zonen of de kinderen Israëls. En hij zal staan en zal wijden in de kracht des Heeren, in de hoogheid van de naam des Heeren zijn Gods. En zij zullen wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden der aarde. En in elk geval wordt deze profetie van toepassing gebracht op de geboorte van de Heer Jezus. En dat zeg ik dus met een slag om de arm. De oplettende luisteraar hoort dat. Dat ik dat zeg met één slag om deze arm hier. Want ik zei, in elk geval wordt deze profetie toegepast op de geboorte van de Heer Jezus. Maar dat betekent natuurlijk dat mijns inziens deze profetie ook nog wel ergens anders op wordt toegepast dan alleen de geboorte van de Heer Jezus. En zo is het ook. Maar daar hebben we het nou niet over eigenlijk. Hè? Maar lees maar eens, want er staat heel uitdrukkelijk in vers 2, daarom zal hij hen lieden overgeven tot de tijd toe dat zij die baren zal gebaard hebben. En als je dat nou eens netjes vergelijkt met Openbaring 12, dan betekent dat hier niet verwezen wordt naar de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem, maar er wordt verwezen naar de opname zelfs van de gemeente. De geboorte van de man, van die mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Ik zou niet weten waarom niet. Want ik zou ook niet weten waarom het woord Bethlehem niet van toepassing zou kunnen brengen op onze tegenwoordige bedeling. Het huis des broods. Het huis waarin wij het brood des levens hebben ontvangen. En van daaruit, of als vervolg daarop, zal alsnog de Messias verschijnen. Dan zal het overblijfsel van Israël tot bekering komen. Dat klopt precies. Dat zal dan inderdaad. En hij zal staan en zal wijden in de kracht des Heren, in de hoogheid van de naam des Heren zijn Gods. En zij zullen wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden der aarde. Daarvoor niet, maar dan wel. Zodat je ziet dat deze profetie nog wel een andere toepassing heeft dan alleen op de geboorte van de Heer Jezus. Ik moet u zeggen dat natuurlijk uit, Matthäus 2 vers 6 en uit Johannes 7 vers 42... blijkt dat deze profetie spreekt over de geboorte van de Heer Jezus. Daar kan geen twijfel over bestaan. Ik zei Matthäus 2 vers 6, want er staat in mijn Bijbel erbij gedrukt. Hè? En Johannes 7 vers 42, daar blijkt dat uit. Maar ik moet u zeggen dat als we dat niet wisten, als we dat in het Nieuwe Testament niet lazen, en we lazen hier gewoon Micha 5 vers 1 en wisten verder nergens van, dan is het nog zeer de vraag of wij wel tot dezezelfde conclusie zouden komen. Dat namelijk de Heer Jezus zou geboren worden in Bethlehem. Nou, men kwam tot die conclusie. Maar als wij het lezen, is dat, ja, is dat arbitrair. Dat wil zeggen, dat zou ook wel eens wat anders kunnen betekenen. En dat doet het ook. Het een sluit het ander niet uit, op de bekende manier die we van de profeten gewend zijn. Maar daar zullen we het later nog wel eens over hebben. Waar het om gaat is dat deze bekende profetie, het Nieuwe Testament, wordt aangehaald. We vinden hem nergens anders. Ik heb tenminste nog nooit een rechtstreekse profetie in het Oude Testament gevonden. Behalve die in Micha 5 vers 1, waar zou staan dat de Messias in Bethlehem geboren zou worden. Andersom is het natuurlijk wel zo dat als we de plaats Bethlehem in het Oude Testament bestuderen en de geschiedenis daarvan, dan zouden we dat wel degelijk in verband moeten brengen in het algemeen met de komst van de Messias. Dat is waar. Maar dat wil nog niet zeggen dat je daaruit moet concluderen dat hij dan dus in Bethlehem geboren zou worden. Goed, hoe dat ook zij, het is een Nieuw Testamentisch bewijs dus voor de autoriteit van deze kleine profeet. Goed, nou ga ik echt naar Micha 1 vers 2, waar staat, hoort gij volken altemaal, merk op gij aarde, mitschades derzelfde volheid. De Heere, Heere, nu zal tot een getuige zijn tegen jullie de Heere uit de tempel zijn heiligheid. Want de Heer zal nederdalen. En waarom gebeuren al deze dingen, staat in vers 5, dit alles om de overtreding van Jacob, namelijk om de zonden van het huis Israëls. En ik lees expres vers 5 meteen even bij, omdat in vers 5 blijkt dat de woorden van de profeet gericht zijn tot Israël. Ook wel genoemd Jacob, ook wel genoemd Juda en Samaria, of Jeruzalem en Samaria. En dan ga ik weer terug naar vers 2, want daar staat, hoort gij volken altemaal. En nou is de vraag, wordt het nou gezegd tegen alle volken, of alleen tegen de menigten, de volken Israëls? En dan zult u zeggen, nou, het is tegen alle volken, want er staat in vers 2, hoort gij volken altemaal, merk op, gij aarde. Zou je dan zeggen, hè? Maar daar moet ik de bemerking bij maken, dat is Duitse, daar moet ik de opmerking bij maken dat het woord aarde ook gewoon vertaald moet worden, of kan worden met gewoon land. En dan kan het net zo goed het land van Israël zijn. Dat zegt dus niks. Dat woord is niet een echt argument. Ik persoonlijk geloof dat in het lezen van deze woorden wij zouden moeten denken gewoon aan Israël. Profetie die gesproken wordt in verband met Samaria en Jeruzalem uit vers 1. Ik zou niet weten waarom deze menigten van Israël niet zouden kunnen worden aangesproken met hoort gij volken altemaal, merk op, gij land. Mitsgades al diegenen die in dat land wonen uiteraard, derzelfde volheid, wil zeggen degenen die in dat land zijn. En dan Jehovah, of Adonai Jehovah staat er, de Heere, Heere zal nu tot een getuige zijn tegen jullie de Heere uit de tempel van zijn heiligheid enzovoorts. Dus ik hou erop dat de profetie in de eerste plaats gericht wordt tegen Israël. Dat wordt ook eventueel, mocht dat nodig zijn, bevestigd door een uitspraak als die van Psalm 2 vers 1, waar hetzelfde woord volken gebruikt wordt, inderdaad ter aanduiding van Israël en niet ter aanduiding van de heidenen. Begrijp je wel? Heidenen, dat zijn de heidense volken. Maar als in de Statenvertaling staat volken, dan is dat gewoonlijk de aanduiding van menigten. En meer speciaal, die van Israël. Psalm 2 vers 1 zegt namelijk, waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? En de Bijbelse verklaring van dit vers zegt dat heidenen zijn inderdaad de niet-Israëlitische volkeren en de volkeren, de volken in dit vers, zijn de Israëlieten, want dat staat namelijk letterlijk zo in Handelingen 4, zodat we dit verhaal dus even zonder woordenboek hebben opgelost. Want Handelingen 4 zegt in vers 27... als verklaring van dit eerste vers van Psalm 2, zegt het in 4 vers 27, want in de waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt, bij de Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken. De volken Israëls namelijk, want dat staat er. En het zijn natuurlijk dezelfde heidenen en volken als uit die Psalm 2, die nou eenmaal hier in Handelingen 4 vers 25 en 26 geciteerd wordt. Dus als je leest over volken in het Oude Testament, moet je erop bedacht zijn dat het niet hoeft te gaan om heiden in het algemeen, maar dat het heel goed en meer voor de hand liggend kan gaan over Israël, de menigten van Israël. En die worden toegesproken in Micha 1 vers 2. Hoort gij volken, de volken Israëls dus, hoort gij volken, en dan word ik bevestigd door het woord altemaal. Want het duidt erop dat heel Israël als natie wordt toegesproken en dat het iedereen aangaat. Vandaar menigten altemaal. Hoort gij volken altemaal? En het wordt herhaald, want in plaats van hoort staat er dan vervolgens merkt op. Maar dat is uiteraard, heeft dezelfde strekking, een synoniem, hè. Merkt op gij aarde, eigenlijk dus gij land, Eretz gewoon land. Welk land? Wel, dat land waarin die volken wonen natuurlijk, uit die voorgaande zin. En daarom staat het er ook. Merk op, gij aarde, mitsgades derzelfde volheid. Het is een heel normaal parallelisme hier. Eerst, hoort gij volken altemaal, en dan nog een keer hetzelfde, namelijk, merk op, gij aarde, mitsgades derzelfde volheid. Er wordt tweemaal opgeroepen om te luisteren, en het hoort ook zo, want als je roept attentie, dan roep je dat ook altijd twee keer. Attentie, attentie. Toch, hè? Die twee keer, om de nadruk te leggen. Ja. Nou, dat gebeurt hier ook. En dan komt de aankondiging. Adonai Jehovah, de Heere, Heere, nu zal tot een getuige zijn tegen u lieden. De Heere, uit de tempel zijner heiligheid. Dat wil zeggen dat de Heer zelf zal optreden als getuigen, getuigen asjarje heet dat tegenwoordig, in gewoon Nederlands. Is Frans dus zo gezegd, hè. Net als jument jendré, daar staat het Nederlandse wapen. Problematisch genoeg, hè. Ja, daar praten ze, wist u dat niet? Daar praten ze Frans als het officieel Nederlands wordt. Ja. Heb je zich wel eens afgevraagd waar het vreemde Haagse, platte Haagse dialect, hoe heet een dialect, accent vandaan komt? Gewoon uit Frankrijk. Heel makkelijk. Een plein, weet u wel, dat is een plein. Maar in de een plein, dat is gewoon de dat is la reine in het Frans, weet u wel, dat is gewoon een Franse uitspraak. Ze praten daar Frans om een of andere reden. Nederlands met een Franse uitspraak, maar goed, laat me zitten. Maar goed, terug hiernaar. Hè. Het gaat om een getuige, asjarje. Dat betekent een getuige die belastende, chargerende, belastende verklaringen aflegt. En deze getuige is hier de Heer zelf, die belastende verklaringen zal afleggen over Israël. Dat is eigenaardig. De Heer zal komen, ja zeker, natuurlijk zal de Heer komen, staat ook in hoofdstuk 5. De Heer zal komen. De Messias zal komen om zijn volk te verlossen. Maar hier staat, de Heer zal komen niet om Israël te verlossen, maar om belastende verklaringen over Israël af te leggen. Omdat de Heer zelf getuige is geweest van de dingen die Israël deed. Ik zeg het eigenlijk verkeerd, hij heeft gezien de dingen die Israël deed en hij zal daar dan ook inderdaad over spreken. Hij zal daar verklaringen over afleggen. Staat hier. Daartoe zal hij ook uit de hemel komen. Dat staat er, hè? Er staat, de Heere nu zal tot getuige zijn tegen uw lieden. Wel tegen Israël getuigen. En dan wordt het half verhaald. Er staat namelijk, de Heere uit de tempel zijner heiligheid. Want Israël of Juda mag dan denken dat daar de tempel van Gods heiligheid staat. Dat is een misverstand, want die tempel die in Jeruzalem was, is een afbeelding van het ware heiligdom dat niet met handen gemaakt is, maar het eeuwige is in de hemel. Om eens even vrij te citeren uit de Hebreeënbrief. En dat betekent dus dat de Heer in werkelijkheid woont in de hemel, maar dat hij uit die tempel die werkelijk heilig is, uit die tempel zal hij in de toekomst verschijnen. Niet om Israël te verlossen zozeer, hoewel hij dat ook zal doen, maar in de eerste plaats om getuigen tegen Israël te zijn. De Heere zal komen uit de tempel zijner heiligheid. En dan staat het er nog een keer, vers 3. Want ziet, en ziet betekent, let er even op, hier komt de verklaring. Want ziet, de Heere gaat uit van zijn plaats. Van zijn plaats, dat is uiteraard de tempel zijner heiligheid. De Heere gaat uit van zijn plaats en hij zal nederdalen. Geen twijfel mogelijk dus dat hij uit de hemel komt. En hij zal treden op de hoogten der aarde. Ja, je zou zeggen, op te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Want dan treedt hij ook op de hoogten der aarde. Maar liever zou men natuurlijk lezen dat zijn voeten zullen staan op Sion. Om daar zijn Messiaanse koninkrijk op te richten. Maar daar gaat het hier niet over. Er staat, hij zal nederdalen en treden op de hoogten der aarde. En de bergen zullen onder hem versmelten. Net als wanneer zijn voeten zullen staan overigens op de Olijfberg. Want dan zal die berg scheuren. Dat staat hier ook. De bergen zullen onder hem versmelten en de dalen gekloofd worden. Gelijk was voor het vuur. Versmelt, uiteraard. Want was versmelt voor het vuur. En gelijk wateren die uitgestort worden in de laagte. Dus als je water uitstort in de laagte, dan loopt het helemaal uit. Het is eigenlijk uitgestort niet in de laagte, maar in de vlakte eigenlijk. En als je water uitstort in een vlakte, dan blijft het niet bij elkaar, maar dan zakt het uiteen. Nou, zo zakt was uiteen als het bij het vuur komt. En zo zakt de berg uiteen als de Heer zijn voeten op de bergen zal zetten. Toen is de volgende vraag, dienen wij dit letterlijk te nemen? Nou, in sommige instanties blijkbaar wel, maar de belangrijkste betekenis is natuurlijk niet de letterlijke, maar de overdrachtelijke. Het betekent domweg dat alles wat op aarde hoog is, of als hoog beschouwd wordt, vernederd zal worden. Dat wordt natuurlijk geïllustreerd doordat zo'n berg een keer in elkaar zakt. Oké, dat is waar, natuurlijk. Maar dat is niet de belangrijkste toepassing natuurlijk. Want daar liggen wij niet van wakker, hoor, dat een berg in elkaar zakt. Nou, dan ben je er een kwijt, zo wat. Ze graven wel vaker een berg weg, niet waar? Of heb je dat nooit gezien? Ja, dat doen ze echt wel, hoor. Ze graven heus wel vaker een berg weg. Daar maken wij ons niet druk over. Maar het gaat erom dat alles wat op aarde hoog is vernederd zal worden. Daar maken wij ons wel druk over, natuurlijk. Vooral als we zelf menen hoog te zijn, natuurlijk. Hè. Nou, daar gaat het dus om. Want God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Alles wat hoog is zal vernederd worden. En het hoogste wat we zo kunnen bedenken wat vernederd zal worden, is bijvoorbeeld de personificatie van het kwaad zelf, namelijk Satan. Daar gaat het hier niet meteen om. Het gaat om het principe, hetzelfde principe, dat al wat hoog is, zal vernederd worden. En dat wordt hier aangekondigd. Hij zal nederdalen en treden op de hoogten der aarde. Dat wil men graag dat het letterlijk gebeurt. Maar hier wordt gezegd, ja, maar het gebeurt ook overdrachtelijk. En het resultaat daarvan zal zijn dat die hoogten in elkaar zakken, omdat ze die Heer niet dragen kunnen. Die bergen zijn niet als Jehovah. Let op de toespeling op de naam Micha. Zij zijn niet als Jehovah, zij kunnen hem niet dragen. Die bergen niet, maar de mensheid Israël ook niet. Dus de bergen zullen onder hem versmelten en het dalen gekloofd worden. Het doet me trouwens denken aan een berg waarvan gezegd wordt dat hij in zee zou geworpen worden. Er staat een openbaring, maar het is een verwijzing naar de Oud-Testamentse profetie. Ik weet niet meer waar het was, of het nou Jesaja, Jeremia of Ezekiel was. Maar in ieder geval, Oud-Testamentse profetie, in ieder geval Zacharia geloof ik ook, waar gesproken wordt over een berg ter aanduiding van Babel. En die berg zou inderdaad versmelten of in zee geworpen worden. Ja, en wat dacht hij van die mooie uitspraak? Want dat kan ik nou natuurlijk niet laten. Als je geloof had, dan zou je... Nou, dan zou je die berg in zee gooien. Dan zou je tegen die berg zeggen van ga in de zee of iets dergelijks. Hè? En dat zou dan gebeuren. En daar heb ik nog nooit het nut van in gezien, van zo'n soort geloof. Zeker niet in Nederland, waar we toch al geen bergen hebben. Dus bovendien, voor zover we ze hadden, zijn ze al in zee gezakt. Zijn ze al in zee gezakt? Ja, dat allitereert geweldig. Het is allemaal al gebeurd, dus ik zie het nut daar niet van in. Maar het wordt pas nuttig als we bedenken dat dit ook wel eens overdrachtelijk bedoeld kan zijn natuurlijk. En de berg is dan gewoon de berg, namelijk Babel, de berg namelijk de plaats waar die hoge tegenstander zetelt. Maar die zal inderdaad in de zee verzinken en dus verdwijnen naar het dodenrijk. Want dat is de zin daarvan, hoor. Waarom zouden we anders een berg in zee werpen? Ja, bergen zullen versmelten, zullen verdwijnen, zullen er niet meer zijn. Alles wat hoog is zal vernederd worden. Daar gaat het om. De bergen zullen onder hem versmelten en de dalen gekloofd worden, gelijk was voor het vuur, gelijk wateren die uitgestort worden in een vlakte, want dan stromen ze uit en dan blijft er weinig van over. Dat zal de Heer doen als hij komt om zijn belastende getuigenis uit te spreken over Israël. En ik zeg met opzet belastend, dat betekent dat er last op komt te rusten. Een last bijvoorbeeld op al die hoogten, en dat betekent dat ze zullen versmelten of in elkaar zakken of iets dergelijks. Dat is de gedachte. Het is natuurlijk een hoge mate poëtisch taalgebruik of symbolisch taalgebruik. Ik weet nooit hoe ik dat precies zeggen moet, maar ik hoop dat het nu duidelijk is. En dan staat er waarom dat gebeurt, want dit moet toch een schok zijn eigenlijk voor de luisteraar, tenzij hij natuurlijk al geluisterd heeft naar Jesaja. Maar indien niet, dan moet het een schok zijn, want men verwacht de komst van de Messias om Israël te verlossen. En hier staat, de Heer zal weliswaar nederdalen, maar dat zal niet zo best zijn. En dan is de volgende, waarom is dat dan? Hoezo? En dan komt meteen het antwoord, dit alles om de overtreding van Jacob, namelijk om de zonden van het huis Israëls. En dan meteen, wie is de overtreding van Jacob? De vertalers hebben erbij gezet, het begin van. Maar het gaat er gewoon om, wie is de overtreding van Jacob? Oftewel, wie stelt de overtreding van Jacob voor? Wie is de personificatie, ik weet niet of je dat woord mag gebruiken hier, maar wie is de uitbeelding van de overtreding van Jacob? Waar vinden we die overtreding van Jacob? Nou, in de eerste plaats natuurlijk in Samaria. En dan dezelfde vraag weer, maar nou over Juda. En wie is de hoogten van Juda, waarbij onder hoogten verstaan moet worden natuurlijk die hoogten die men zelf opgeworpen heeft en waarop men de afgoden dient. En dan wordt er gezegd, is het niet Jeruzalem? En daar is niks moeilijks aan. Hier wordt natuurlijk gesproken over het tienstammenrijk en het tweestammenrijk, geregeerd door Samaria en Jeruzalem en de verantwoordelijkheid voor de erbarmelijke situatie van deze beide natiën ligt natuurlijk in de eerste plaats in hun hoofdsteden en bij hun leiders, in hun regeringen en dus in Samaria en Jeruzalem. Er is iets anders wat we uit het vers ook even moeten oppikken. Dat is natuurlijk dat de naam Jacob en daarmee dus ook de naam Israël wordt toegepast niet op Juda en Jeruzalem, het tweestammenrijk, maar op Samaria en het tienstammenrijk. Ik heb dat vaker gezegd natuurlijk dat dat zo is, maar je komt het hier dus ook tegen. Hè? De naam Jacob, de titel als zodanig, de naam Israël, de naam van de eerstgeborene, die wordt meegegeven aan het tienstammenrijk. En zolang er het tienstammenrijk is, heten zij Jacob dan wel Israël. Later, toen het tienstammenrijk in ballingschap was weggevoerd, toen was dat niet meer het geval en werd de naam Israël bij het ontbreken van het tienstammenrijk ook toegepast op het tweestammenrijk, maar dat is pas later het geval. Want in werkelijkheid komt de naam, de titel toe aan het tienstammenrijk, omdat het eerstgeboorterecht weliswaar hoort bij Israël, maar het eerstgeboorterecht in Israël hoort weer bij Efraïm, de eerste van de tienstammen en niet die van de twee stammen. Dus vandaar, en we zien het hier bevestigd, want Samaria krijgt de naam Jacob en Israël mee en Jeruzalem krijgt de naam Juda mee. Goed, deze beide steden worden dus verantwoordelijk gesteld voor de situatie van het hele land. En daarom wordt er oordeel aangekondigd over zowel Samaria als over Jeruzalem. Maar voordat dat zover is, drinken wij eerst één kop koffie. Wij gaan dan weer naar Micha 1, waar we terecht waren gekomen bij vers 6. In de eerste paar versen ging het dus om de algemene dingen. Dat wil zeggen, de algemene gedachte was dat de Heer zelf zou verschijnen. Hij zou wel komen, maar niet om te verlossen, maar in tegendeel om te getuigen tegen Israël. Zoals de Heer later zelf zegt, de Heer Jezus dus zelf zegt, dat bijvoorbeeld Mozes ook zou belastende verklaringen afleggen tegen Israël. Hè? Dan zegt hij, meen niet dat ik u zal verklagen, maar wie u verklaagt is Mozes, op welke gij gehoopt hebt. En dat betekent dat dus deze verklaringen, deze belastende getuigenissen van de Heer gedaan worden via Mozes en dus via de wet. Dat lijkt me dan wel duidelijk, hè? Maar goed, en dan staat er dat dat zal zijn vanwege de overtreding van Jacob, dan wel vanwege de hoogten van Juda, de hoogten dus waarop de afgoden gediend werden. En dan verder gaat het wat gedetailleerder verder in de rest van de profetie natuurlijk, en zo zijn we in vers 6, waar staat, daarom zal ik Samaria stellen tot de steenhoop des velds. Let op dat het begint met Samaria, hoewel Micha zelf deel uitmaakt van het tweestammenrijk onder Jeruzalem, begint hij toch met te spreken over Samaria. En dat is natuurlijk omdat, als het dan een hoofdstad was van de rijken bij elkaar, was het niet Jeruzalem, maar Samaria, omdat het de hoofdstad was van Israël. Dan wel Jacob, maar in ieder geval Israël. Want Jeruzalem was maar de hoofdstad van het tweestammenrijk, van Juda. Dus eerst Samaria. Daarom zal ik Samaria stellen tot een steenhoop des velds, tot plantingen eens wijngaards, en ik zal haar stenen in de vallei storten en haar fundamenten ontdekken. Dat betekent gewoon dat Samaria verwoest zou worden, zou een steenhoop worden. Want dat blijft er dan van over, een steenhoop in het veld. Het is weer een paar weken geleden dat ik in het veld liep ergens en daar vonden we inderdaad steenhopen in het veld. Want de muren die er gestaan hadden waren gewoon in elkaar gezakt. Vermoedelijk een jaar of 200 geleden. Dus je de stenen aan elkaar metselt met een beetje klei. Om niet te spreken over waar het echt mee gedaan werd. Want dat is volgens mij een vrouw. Als je dat zo doet, dan zakken die stenen vanzelf weer uit elkaar. En het was een heel aardig gezicht, want op die manier was te zien hoe het bouwwerk oorspronkelijk eruit had gezien. Althans het grondvlak. En ik heb het nou over een of andere kraal van de bosjesmannen. Ergens weet ik veel waar, in Zuid-Afrika was dat, maar het was heel goed te zien hoe die kraal geweest, hoe de uiteindelijke omheining, waar dan het huis gestaan had, wat dan de patio geweest was, en wat dan, want het heette patio, en wat dan de plaats was waar dan echt het dak overheen gezeten had, enzovoorts. Die stenen waren gewoon uit elkaar gezakt. Je kon het nog duidelijk herkennen, maar het was er niet meer. Het was niet een ruïne, want dan staat er nog wat op elkaar, maar het was gewoon helemaal niks, alleen de stenen lagen er nog. Nog wel. Nou, dus als ik dit nu lees, kan ik me dat heel goed voorstellen. Ik zal Samaria stellen tot een steenhoop des velds. Dan ligt daar alleen nog maar een steenhoop in het veld. Geen steen meer aan de andere vast. De stenen liggen er nog wel. Je kunt nog zien dat het er geweest is, maar het is er niet meer. En dat is natuurlijk dan een getuigenis van het verleden. En in ieder geval, als zo'n steenhoop gevonden werd op de plaats waar Samaria geweest was, dan is dat een getuigenis van de verwoesting die over Samaria gekomen is. Dus daarom zal ik Samaria stellen tot een steenhoop des velds, tot plantingen eens wijngaards, want dan wordt dan vervolgens een wijngaard geplant. Dat kun je natuurlijk negatief uitleggen en zeggen, kijk, die mooie stad is weg en nou is het alleen naar het platteland geworden. Maar er staat natuurlijk tegenover dat het planten van een wijngaard in de Bijbel niet negatief, maar positief is. Want het planten van de wijngaard heeft tot doel dat uiteindelijk de vrucht van de wijnstok tot stand komt. En dat betekent dus eigenlijk gewoon hier dat dit oude Samaria, dat dit oude weliswaar verwoest wordt, maar dat er wat nieuws voor in de plaats komt. Waarbij wij ook al eens geleerd hebben, toen we Hosea bespraken bijvoorbeeld, dat deze wijngaard en wijnstok en de wijn in het algemeen verwijst naar het verbond der belofte met Abraham. Zodat het inderdaad spreekt over de belofte van nieuw leven. De verwoesting van Samaria spreekt dan over de dood van het oude, maar het planten van de wijngaard spreekt uiteraard over het tot stand komen van het nieuwe. Het staat er hier wat verborgen tussen, maar ik zou niet weten hoe je een negatieve betekenis zou moeten geven dan aan het planten van de wijngaard.
Er staat plantingen in de oude
taal. Ja, ja, het is maar hoe je het uitlegt natuurlijk. Dit met is een taalkundig verschijnsel. Want wat je plant is natuurlijk niet de wijngaard, maar zijn de wijnstokken. En als je de wijnstokken geplant hebt, heb je een wijngaard. En dat planten is natuurlijk een meervoud. Men plant meerdere wijnstokken om één wijngaard te krijgen. Dus je kunt het zo zeggen. Plantingen eens wijngaards. Het houdt dus een belofte in voor de toekomst. Maar het is maar even er tussendoor. En dan gaat het gewoon weer verder met, ik zal haar stenen in de vallei storten. Maar dat komt natuurlijk gewoon weer overeen met, daarom zal ik Samaria stellen tot een steenhoop des velds. De stenen die netjes gebouwd waren, zullen uitgestort worden. In de vallei, dat is weer gewoon in de vlakte. Dus niet meer verheven, maar laag. En ik zal haar fundamenten ontdekken. Dat wil zeggen dat die fundamenten dan geen fundamenten meer zijn. Fundamenten liggen in de grond. En als ze opengelegd worden, dan betekent dat gewoon dat er geen fundamenten meer zijn. Dat staat over de stad in het algemeen. En dan vers 7. En al haar gesneden beelden zullen vermozzeld worden. Al haar hoerenbeloningen zullen met vuur verbrand worden. Dat zijn natuurlijk letterlijke dingen die hier besproken worden. Maar net zo goed geestelijke dingen natuurlijk. Hè? Overigens is misschien toch wel even aardig erop te wijzen dat het noemen van deze wijngaard in vers 6 ook opgevat kan worden als een verwijzing naar de roeping en verkiezing van de gemeente in onze dagen. Dat kun je hier niet uit concluderen, dat weet ik, daarom ging ik er aanvankelijk ook overheen. Maar als je het één keer weet, vind je het hier terug. Wel, wat moet je dan eerst weten? Wel, je moet eerst weten dan dat dit Samaria en het tienstammenrijk, inclusief de wegvoering van het tienstammenrijk, een beeld is van de roeping van de gemeente. Daar hebben we het al eens eerder over gehad. Samaria is de hoofdstad van het tienstammenrijk en de houder van het eerstgeboorterecht onder Israël. En in die hoedanigheid is de uitbeelding van de gemeente, die ook wordt aangeduid als Israël, het Israël Gods, en die geacht wordt het eerstgeboorterecht te hebben, in ieder geval boven Israël. Zodat als het over Samaria gaat, zeker in het Nieuwe Testament, dan zouden we daarbij moeten denken aan de gemeente. En als dat in het Nieuwe Testament zo is, zouden we dat in het Oude Testament dus alsnog ook moeten doen. En dat doen we dan dus nog alsnog. Hier wordt gesproken over de verwoesting van Samaria, maar tegelijkertijd wordt gesproken over de planting van een wijngaard. Het ligt voor de hand dus om dan niet alleen te concluderen dat Samaria weer gebouwd wordt, of dat de 10 stammen zullen hersteld worden in de toekomst, maar ook de geestelijke betekenis daarmee te verbinden, namelijk dat in onze tegenwoordige tijd een andere volk geroepen wordt met eerstgeboorterecht, waarvan Samaria de uitbeelding is. En dat is uiteraard de gemeente. Maar nogmaals, als u dat niet eerst weet uit andere schriftgedeelten, vindt u dat hier natuurlijk niet terug. Je mag het hier ook niet uit concluderen natuurlijk. Maar goed, gaan we verder. Vers 7, al haar gesneden beelden, dat zijn uiteraard de zelfgemaakte afgodsbeelden, waarvan gezegd wordt, gij zult u geen gesneden beelden maken. Maar zij hadden het wel gedaan. Al haar gesneden beelden zullen vermorzeld worden. Eerst wordt het vorm gegeven door dit snijden. Daarna wordt die vorm weer vernietigd door dit vermorzelen. Ze worden verpletterd. Dat is, ik weet niet of u dat begrijpt, hè, dat de verband is tussen het ene kant het met de mes of met snijden vormgeven. En daarna wordt er weer vorm gegeven, maar nou met zoveel druk dat het hele ding in elkaar klapt. En in de praktijk is daar overeenkomst tussen, dan neem ik maar het eenvoudige voorbeeld, dat je kunt uit een klomp leem kunnen vat maken. Dat gebeurt in de handen van de pottenbakker, dat weet u toch, maar diezelfde handen van de pottenbakker kunnen ook in één beweging het hele vat weer teniet doen. En dus vernietigen. Het is eigenlijk eenzelfde bezigheid, alleen het een is iets positiefs en het ander is iets negatiefs. Het een is constructief en het ander is destructief. Dat hebben we toch weer mooie woorden vanavond. Hè? Maar dat kan. En zo is het hier ook. Al haar gesneden beelden, wel zij hebben het met de hand gemaakt, zullen vermozzeld worden, want God zal het met zijn hand verpletteren. Zo ligt het ongeveer. En vervolgens, en al haar hoerenbeloningen zullen met vuur verbrand worden. Dat begrijp ik nooit zo goed hoe dat kan. Hè? Want dan moet dat geld allemaal weer teruggehaald worden. Dat lijkt me moeilijk, want als de hoer er brood voor gekocht heeft bij de bakker, en de bakker is bij de slager geweest om daar weer vlees voor te kopen, dan vraag je af, hoe haal je al dat geld nou weer terug? Want de slager kan het toch ook niet helpen dat in de tijd die hoer het in de handen gaat, hè, daar kan hij toch niks aan doen. Dus dat is een beetje moeilijk om dat echt puur letterlijk toe te passen. En dus zouden wij inderdaad moeten denken aan wat het hier werkelijk voorstelt, want deze gesneden beelden zijn natuurlijk een uitbeelding van hoererij. En dan bedoel ik het nog heel in het nette, ik bedoel alleen maar dit te zeggen, dat de dienst aan deze gesneden beelden in de plaats is gekomen van de dienst aan Jehovah, en daarom door de Heer zelf beschouwd wordt als hoererij, als overspel, uiteraard van Israël. En alles wat Israël daarbij aan baat gehad heeft, of onder alles wat Israël verdiend heeft in de dagen van het dienen van deze stenen beelden, of van deze gesneden beelden, dat zou Israël weer moeten inleveren. En in de praktijk betekent dat dus Samaria en daarmee Israël verwoest zal worden. Dat is een eenvoudige gedachte. Dus al haar gesneden beelden zullen vermorzeld worden en al haar hoerenbeloningen zullen met vuur verbrand worden en al haar afgoden, want dat zijn die gesneden beelden, zal ik stellen tot woestheid, want zij heeft ze van hoerenloon vergaderd en ze zullen tot hoerenloon wederkeren. Alles wat in Israël tot stand gebracht is buiten de Heer en onder het dienen van de afgoden, dat zal van Israël weer worden weggenomen, is de gedachte. En diezelfde waarheid geldt in het algemeen voor de mens. Alles wat de mens tot stand brengt buiten de Heer om, zal van die mensen weggenomen worden. En alles wat gebouwd wordt van hout, hooi en stro, dat zal inderdaad door het vuur verteerd worden. Maar dat is de nieuwtestamentische, een gemeentelijke variant van deze waarheid. Kortom, Israël zal vernietigd worden. En dat gebeurde ook kort na het optreden van deze profeet natuurlijk. Hoe dat ook zij, er staat in vers 8 dat de profeet zegt: hierom zal ik misbaar bedrijven en huilen. Ik zal beroofd en naakt gaan. Ik zal misbaar maken als de draken en treuren als de jonge struizen, want haar plagen zijn dodelijk. Dat betekent dus dat de profeet zelf zegt dat hij rouw zou bedrijven over de val van Samaria en over de val van Israël, maar natuurlijk over de hele trieste toekomst van Israël als zodanig. Dat komen bij de profeten trouwens wel vaker voor, dat de profeten zelf, nadat ze op de hoogte gesteld zijn van de oordelen die over Israël zouden komen, overgaan tot het bedrijven van rouw, bij voorbaat. Want het is dan maar niet niks als je dat vertelt, zo dat je eigen vaderland zo'n toekomst tegemoet gaat. Terwijl het zo anders had kunnen en ook moeten zijn. Er staat: ik zal misbaar bedrijven, ik zal, namelijk huilen. Ik zal beroofd en naakt gaan. Waar is hij dan van beroofd? Van zijn kleren, heel goed. Want rouw heeft te maken met het afleggen van het uiterlijke, van de uiterlijke dingen, van de rijkdom in het algemeen. Het wordt met name uitgebeeld door het afleggen van kleding. In plaats daarvan trekt men gewoonlijk dan wel een zak aan. Een vormloze zak, want de zak wordt verondersteld vormloos te zijn. En als men vormloos is, dan betekent dat natuurlijk ook dat men het uiterlijk, dat wil zeggen de vorm, heeft afgelegd. Dat is de achtergrond van het lopen in zakken. Niet te verwarren met het zogenaamde zaklopen, want dat is een vermaak op Koninginnedag. Voor de christelijke scholen was dat tenminste in mijn tijd zo. Maar dat was weer wat anders. Maar ik zal beroofd en naakt gaan wilde zeggen dat men het uiterlijke heerlijkheid aflegt als een beeld van de dood. Gewoonlijk doet men dan nog, smeert men dan nog as in het haar, want dat is ook precies hetzelfde. Haar spreekt van kracht, maar as spreekt natuurlijk van dat men de kracht verloren is. Vandaar dat men as in het haar smeert. En dan mag men nog blij zijn als men haar heeft, want in de laatste verse van dit hoofdstuk staat dat men zelfs het haar zou verwijderen. Dat betekent dat men inderdaad zijn kracht zou afleggen. Dat is een beeld van rouw, ja. Goed, dus verder: ik zal misbaar maken als de draken en treuren als de jonge struizen. En dat is altijd een leuk voorbeeld van een leuke vertaling. Draken en jonge struizen. Ik zou niet weten wat een draak is. In de eerste plaats en tweede plaats, hoe nou een jonge struis misbaar maakt, heb ik ook nog nooit gezien. Daar kom je zomaar niet achter. Maar het probleem is dat die woorden gebruikt worden waarvan de betekenis vrij onbekend is. In ieder geval onbekend was. En dat bedoel ik dus in de dagen van de Statenvertaling. En bovendien, ze zijn ook niet te vertalen, want de algemene gedachte inmiddels is dat dit aanduidingen zijn van demonen dan wel boze geesten. Dat is hetzelfde trouwens hoor. Maar het is zo dat wij in het Nederlands en eigenlijk in het Nieuwe Testament daar maar twee uitdrukkingen voor hebben. Namelijk demonen, het officiële Griekse woord uiteraard, want dat is helemaal geen Nederlands, hè. Demonen en de Nederlandse uitdrukking boze geesten. Dat kan zijn, maar in het Hebreeuws worden daar verschillende woorden of namen voor gebruikt ter aanduiding van de van diverse soorten van boze geesten. En daar zijn er bij die nogal misbaar maken en kreunen, zuchten en op het ruitje tikken. Maar daar hebben we het al eens over gehad, herinner ik mij nu. Dus dat doen we nou niet meer. Zie je wat we hebben over gehad, hè Monique? Ja. Goed, dus dat hoeven we niet te doen. Maar dat misbaar, daar zijn wij misschien niet zo aan gewend. Maar in de Bijbel komen deze uitdrukkingen wel vaker voor. Ter aanduiding van vreemde wezens die kreunen en zuchten en noem maar op. Nou, meer kan ik er ook niet over zeggen. Zo hebben we in de Bijbel ook de roerdomp en de schuifuit. Niet te verwarren met de schuiffluit, dat is weer een ander ding natuurlijk. Hè? En dat wordt ook genoemd als bijvoorbeeld Jeruzalem of Juda verwoest wordt enzovoort. Dan worden die termen ook gebruikt. En dan begrijp je dan ook nooit wat die beesten ermee te maken hebben. Bovendien weet je niet wat voor beesten dat zijn, maar het zijn ook geen beesten, het zijn demonen. Dus dat is alles, meer kan ik er niet van zeggen. Dus ik zal misbaar maken als de draken en treuren als de jonge struizen. Want haar plagen, de plagen van Samaria dus, zijn dodelijk. Let even op dat die vrouwelijke woorden gebruikt worden. Haar plagen, Samaria is hier vrouwelijk. Dat blijft ook zo. Want daarna gaat het, even ter illustratie, daarna gaat het in vers 11 over de inwoneres. Niet inwoners, maar inwoneres van Safir. En de inwoneres van Zaanan. En de inwoneres van Marot in vers 12. En de inwoneres van Lachis in vers 13. Dat wil zeggen, er worden vrouwelijke uitdrukkingen gebruikt. Maar dat staat in verband met de hoererij, uiteraard uit vers 7. Want Israël wordt bij deze gelegenheid beschouwd als de vrouw van Jehova, die het houdt met andere mannen, oftewel met andere goden. En dat is nou eenmaal hoererij, vandaar dat die vrouwelijke woorden gebruikt worden. Dezelfde dingen kwamen we natuurlijk tegen in de tijd bij de bespreking van Hosea. Haarplagen, die van Samaria, zijn dodelijk, waarbij we bij plagen moeten denken aan ziekten. Betekent dat deze ziekten van Samaria en daarmee van heel Israël ongeneeslijk zijn. Dat is trouwens heel eigenaardig, ik weet niet precies welk woord hier gebruikt wordt, maar de term ongeneeslijk, die ook nogal eens in de schrift voorkomt, de uitdrukking ongeneeslijk in het Hebreeuws is dezelfde als het normale Hebreeuwse woord voor mens. Enos, oftewel anas. Enos vertaald met mens, anas vertaald met ongeneeslijk, waaruit je maar weer op dient te maken dat de mens inderdaad ongeneeslijk ziek is en dat hij dus zal sterven. Enos is dus de mens die ondanks zijn kracht zal sterven. En iets dergelijks wordt over Samaria hier ook gezegd. Haar plagen zijn dodelijk. Ze zal van deze ziekte niet genezen, maar in tegendeel, ze zal eraan sterven. En dat is natuurlijk in de eerste plaats een aanduiding van de toekomende verwoesting van Samaria en de wegvoering van het tienstammenrijk in ballingschap. Hetgeen gebeurde zo ongeveer ogenblikkelijk na de dagen van Micha, uiteraard. Als hij namelijk heeft opgetreden tot in de dagen van Hiskia, dan betekent het dat hij inderdaad opgetreden heeft zo'n beetje tot de dagen van de wegvoering. Misschien nog daarna zelfs, de dagen van de wegvoering van het tweestammenrijk, want het was in, ik meen dat het was 722 of 723 voor onze jaartelling. Terwijl het begin van de regering van Hiskia is in 726, dus dat komt aardig dicht bij elkaar. Zodat inderdaad de plagen van Samaria dodelijk blijken te zijn. Want haar plagen zijn dodelijk en dat niet alleen, ze zijn nog besmettelijk ook, want zij zijn gekomen tot aan Juda. En dat is het tweestammenrijk. Dat wordt ook elders in de Bijbel gezegd, dat de hoererij of de afgoderij van het tienstammenrijk is gekomen ook in het tweestammenrijk. Denkt u maar aan koning Agab, de grote afgodische koning van het tienstammenrijk, die in wiens familie later de koning van het tweestammenrijk introuwde en daardoor nam deze koning van het tweestammenrijk deze afgodische instelling van het tienstammenrijk over. Het was dus besmettelijk, is de gedachte. Hij is geraakt tot aan de poort mijns volks, namelijk tot aan Jeruzalem. Leuk is hier dat hier gesproken wordt over de poort mijns volks, dan weten we niet wat dat was, maar dan staat het erachter, namelijk tot aan Jeruzalem. Want Jeruzalem is de poort mijns volks, zodat je hier alsnog leert, mocht u dat niet weten, dat het begrip poort staat voor heerschappij. Vanuit de poort, of in de poort, of door middel van de poort, wordt heerschappij uitgeoefend. Weet u wel? De poort sluiten en de poort openen, daar gaat het maar om, hè? Dat hoef je ze in de bril niet te leren, maar dat is al zo lang geleden, daar zullen we het niet meer over hebben. Maar daar gaat het om, hè? Het sluiten en openen van de poort, dus uitoefening van de heerschappij. In de poort werd ook geacht dat de gemeenteraad dan wel de regering samenkwam. En de poort van het volk van Micha is dus gewoon, als het ware, Jeruzalem, want daar zetelde het bestuur over het volk. En hij zegt dus dat deze plagen van het tienstammenrijk van Samaria ook gekomen zijn tot Jeruzalem en dus tot het tweestammenrijk. Zodat deze waarschuwingen gericht worden aan zowel het tien- als het tweestammenrijk. En dan komt het moeilijkste gedeelte van het hoofdstuk. Dat staat in de handleiding ook altijd, hè? Nou komt het moeilijkste gedeelte. Er staat namelijk, verkondigt niet te Gat. Weent zo jammerlijk niet. En die zin moet ik dan maar eerst bespreken. Gat is natuurlijk de stad der Filistijnen. Aardig is dat, hè? In vers 1 hebben we Micha de Morastiet, dus de man uit Moreshit. Moreshet. En in vers 10 hebben we Gat, want Moreshet is Moreshet Gats. En als hier staat, verkondigt het niet te Gat, dan heeft dat zo'n beetje de betekenis van, verkondigt het niet aan de Filistijnen. De gedachte lijkt te zijn dat het beter is om de Filistijnen niet te vertellen hoe het er met Jeruzalem en met Samaria bij staat. Ja, daar kun je over van mening verschillen, maar ik geef het maar zo door, hè. Ik denk dus dat het betekent dat in de voorgaande verse gezegd is dat Samaria is dodelijk ziek. En diezelfde ziekte heeft Jeruzalem inmiddels ook. Dus het is een kwestie van tijd of Samaria en Jeruzalem zullen beide verwoest worden. Nou, er zat meer dan 100 jaar tussen, maar niettemin, het is ook inderdaad zo gebeurd. En dan staat er, zeg dat nou maar niet in Gat, vertel het nou niet aan de Filistijnen, anders komen die lui meteen. Waar er nog bij komt, dat een paar versen verder blijkt, dat men juist in die dagen een verbond sloot met deze Filistijnen. Maar dat heb ik u al even gezegd, daar komen we straks wel op terug. Dus verkondigt het niet te Gat, en dan staat er, weent zo jammerlijk niet. En als u het mij vraagt, moet het zijn, weent daar jammerlijk niet. Ga daar nou niet staan huilen. En dus staat er eigenlijk weer twee keer hetzelfde. Want als men deze dingen in Gat gaat vertellen, dan staat het huilen natuurlijk nader dan het lachen. En er staat dus, verkondig dit niet te Gat, oftewel, ga niet in Gat zo jammerlijk staan wenen. Laat ze dat maar niet weten, want daarmee verzwak je helemaal je positie. En dan gaat het verder met, in vers 10, wentelt u in het stof in het huis van Afra. Om met het laatste te beginnen, huis van Afra is gewoon Bet-le-Afra, of Bet-Afra. Dat betekent huis van het stof, want Afar is stof. En nou zien we ineens met één oogopslag dat de profeet hier een woordspeling hanteert. Een woordspeling op de naam Afra, of Bet-Afra, Bet-le-Afra. Wentelt u in het stof, in het huis van het stof. Bet-le-Afra. Want wat kun je in het huis van het stof nou anders doen dan je in het stof wentelen? Hierbij moet ik trouwens ook denken aan iets wat wij enige weken geleden meemaakten, maar daar durf ik niet hardop te vertellen, want er komt allemaal op de band. En dat kan ik me niet permitteren, want stel je voor, hè? Mensen hoeven het allemaal niet te weten. Maar goed, misschien vertel ik u dat nog eens. Maar het is inderdaad, je hebt geen andere keus. Als je naar huis komt wat helemaal vol is met stof, kun je alleen maar in stof wentelen, of niet? Ja, dan moet je allergisch zijn voor huismeid. Stofmeid heet het, geloof ik trouwens. Maar goed, laat maar zitten. Dat is niet zo best, maar dat is het enige wat je nog doen kunt. Bet le Afra, of huis van Afra, dat is niet bekend welke plaats het was of waar die plaats lag. Je kunt hier alleen concluderen dat er zo'n plaats was. Maar als u het mij vraagt, worden hier weliswaar plaatsnamen gebruikt, maar worden de plaatsnamen op geheel Israël van toepassing gebracht. Want als dit Israël zich dan wendt tot het stof en tot de gesneden beelden, tot de tastelijke dingen, terwijl men zich geen gesneden beelden zou maken. Kortom, als Israël zich bezighoudt bij deze zienlijke dingen en zich daardoor laat leiden, dan blijft er weinig anders over dan zich ook inderdaad in dat stof en dus in de vuiligheid, want daar komt het op neer, te wentelen. Hetgeen een beeld is van de dood natuurlijk. En dat is de zin van deze woordspeling. Als men zich dan op de stof richt, dan moet men de consequenties daarvan ook aanvaarden. Dus wentel je er dan maar in. Ja, dat is de slang, hè? Richt zich op de stof en schoof de voortuin op zijn buik doorheen. Nou ja, dat is de gedachte van Genesis natuurlijk. Dus wendelt hij in de stof in het huis van Afra. En lees dan maar dus gewoon dat Bet-le Afra een aanduiding is via deze woordspeling van dit stoffelijk georiënteerde Israël. En dan staat er, even kijken, Ga door, gij inwoneres van Safir, met blote schaamte. Waarbij ik even voor de volledigheid moet merken dat schaamte bij ons een tamelijk abstract begrip is. Maar als het in de Statenvertaling voorkomt, is het helemaal niet abstract, maar concreet. Namelijk de aanduiding van schaamdelen. En dan weet u meteen wat blote schaamte is. Dus ga door, gij inwoneres van Safir, met blote schaamte. De gedachte is dat Safir betekent schoon. Prachtig, mooi, zoiets. Hè? Maar als de inwoneres van dit schone doorgaat met blote schaamte, dan is de gedachte dat dat helemaal zo mooi niet blijkt te zijn. Want daar gaat het om. Dat waar men zich in verheugt, dat waar men zo blij mee is, dat zal reden worden tot droefheid. Het wordt omgekeerd. En ook dit is dus een toespeling weer op de naam. En zo gaat het verder. Want daar staat er, de inwoneres van Za'anan gaat niet uit. En Za'anan wordt heel precies vertaald met een plaats waar men zit, waar men rust heeft. Maar in het algemeen wordt het vertaald met de plaats van de kudde. Hoe men er precies aan komt, weet ik niet, maar er schijnt geen twijfel over te bestaan dat dat in de praktijk de betekenis is. De plaats dus van de kudde, de menigte, maar kennelijk de plaats waar deze menigte, waar deze kudde rust geacht wordt te hebben. Een rustplaats. Maar daar heb je het weer. Natuurlijk is het weer een aanduiding van Israël. De plaats waar de kudde rust gevonden heeft, weet u toch? Ze zouden toch in de rust gebracht worden vanuit Egypte? Jozua zou hen toch in de rust brengen? Of niet? Dat wil ik afwezen. Maar hij zou hen in de rust brengen. Nou, het blijkt niet de rust te zijn. En de plaats van deze kudde, dat Israël dus eigenlijk, zou leeg zijn. En dat is de gedachte hier ook. Want er staat de inwoneres van Za'anan gaat niet uit. De gedachte is blijkbaar dat er ook niks meer in is en dat er dus ook niks meer uit kan gaan. Normaal zou vanuit Israël, of lees dan maar Za'anan, de plaats van de kudde, normaal zou vanuit Israël het koninkrijk verbreid worden over Israël, vanuit Israël zou over de wereld, vanuit Israël zou de wet uitgaan enzovoorts. Alle dingen zouden vanuit Israël komen en van daaruit verspreid worden over de aarde, maar hier staat de inwoneres van Za'anan. Gaat niet uit. Er is niet meer. Het is leeg, want het land zou inderdaad leeg zijn. Het zou verwoest worden. En wat Za'anan voor een plaats is, weten wij ook verder niet. En ik heb soms de indruk dat er zelfs helemaal niet zo'n plaats bestond, maar dat de termen alleen maar gebruikt worden in hun overdrachtelijke betekenis en toegepast worden op Samaria en Jeruzalem. Dat lijkt mij het meest voor de hand liggend, eerlijk gezegd. Maar ja, ik hoopte een beetje te voorkomen dat de mensen meteen gaan zeggen, die Klinaren van loopt alles te vergeestelijken. Hè? Want dat is niet waar, maar soms moet je wel natuurlijk. Goed, dan gaan we gewoon verder. Daar staat vervolgens, rouwklagen is te Bet Ha-Ezel. Je zou bijna zeggen, dat is het huis van de ezel. Bet Ha-Ezel. Maar dat betekent het niet hoor. Bet Ha-Ezel betekent huis aan de... Nou, letterlijk het huis aan de kant. Of om het eens leuk te zeggen, het huis terzijde. Als variant op huis ter heide, hè? Huis terzijde. Ja, met een lange ei, inderdaad. Het huis terzijde, een huis aan de kant. En mede uit het verband blijkt dat het kennelijk een huis is, beter nog, een halte is ergens halverwege de route. Een huis langs de weg. Wij kennen dat in Nederland eigenlijk helemaal niet, want bij ons in Nederland staan langs elke weg huizen. Nou ja, eigenlijk wel, ja. Er staan overal huizen en daar lopen de wegen zo'n beetje tussendoor. Maar dat is in andere landen niet het geval. Daar vind je groepen van huizen bij elkaar. Dat heten dan dorpen en daartussen lopen de wegen en daar woont niemand. Er staan geen huizen, anders niks. Dat is alleen maar een verbinding tussen de verschillende dorpen of steden of hoe je dat dan maar noemt. En als er dan toch ergens een huis staat langs de kant van de weg, dan is dat gewoon een tankstation. Hè? Ja, nou, een kerk zal het niet zijn, een kroeg vermoedelijk wel, maar in ieder geval, hoe heet zoiets, de Duitsers noemen dat een rastetto of zoiets, en de Engelsen noemen dat een café, geloof ik, of zoiets, maar in ieder geval, de een of andere tent langs de weg om even te stoppen, om bij te tanken, dat wil zeggen, dan wel om het paard hooi te geven, dan wel een wortel, als je uit Spanje komt tenminste, en om zelf ook wat te eten of zoiets, dat is het gewoon, hè. Zo'n halte, halverwege de weg waar naartoe, terug hier naartoe, terug naar het verse, de weg waar naartoe. Nou, de weg tot aan de poort van Jeruzalem, aan het eind van vers 12. De weg naar Jeruzalem. En halverwege zou daar een halte zijn, maar van die halte, van dat Bet Haezel staat, daar is rouwklagen. Rouwklagen is de Bet Haezel. En er staat erachter, hij zal zijn stand van uw lieden nemen. Maar een stand is gewoon een station, ik hoop dat u het woord nog herkent nu. Een station, een stand, een statie, statie, dat is in het Afrikaans trouwens, een statie. Maar in het Nederlands zeggen wij gewoon een halte. Dat is een plaats waar je namelijk halt houdt en gaat staan. Zie? Dus er staat inderdaad, hij zal zijn stand of zijn halte van u lieden nemen. Die plaats waar je kunt rusten onderweg naar Jeruzalem, die plaats is er niet meer. De weg naar Jeruzalem wordt ook niet gebruikt. Dat is het hele punt natuurlijk. Maar je kunt heus de roeping van Israël, zeker in oud-testamentische tijden, zien als een halte, een fase zo u wilt, onderweg naar de komst van het koninkrijk. Maar die halte wordt weggenomen, die is er niet meer, Israël verdwijnt. Zo staat het er. En daarom is er rouwklagen. Rouwklaag is de Bet Haezel, hij zal zijn stand of zijn statie, zijn halte dus, van jullie nemen. Hij zal het wegnemen. Want Israël zelf is die halte, maar zal weggenomen worden. Enzovoorts. Volgende naam. Want de inwoners van Marot, dat kunt u zelf al vertalen, want dat hangt samen met Mara, en dat is de bitterheid. Dus Marot betekent bitterheid, of als u wilt bitterheden, meervoud. Want de inwoners van Marot is krank, de inwoneres van Marot is krank om des goeds wil. Het bittere is in de Bijbel het giftige eigenlijk ook. En daar wordt men ziek van en eigenlijk gaat men eraan dood. U weet toch wat er met de wateren van Mara was als u daarvan dronk. Dan werd je ziek, het was bedorven. Mara is dus niet alleen maar dat er een bittere smaak aan zit, het betekent dat je er ziek van wordt en dood aangaat. En dus, de inwoneres van Marot is krank. Vanwege het goede, om des goeds wil, de gedachte is natuurlijk dat men in Marot alleen het bittere vindt en dat het goede niet komt. En dat men met smart wacht, met smart, want men is ziek, met smart wacht op het goede. Want een kwaad in plaats van het goede, oftewel het bittere, is van de Heere afgedaald. Er staat natuurlijk kwaad, maar het komt overeen met die bitterheid, het is de aanduiding van Marot. Nogmaals, ik weet niet of er zo'n plaats bestond, als je dit vers leest zou je zeggen, het zal toch wel zo'n plaats geweest zijn, ergens onderweg naar Jeruzalem. Maar het maakt ons niet al te veel uit natuurlijk. Maar in het land waar men het goede zou mogen verwachten, ontvangt men slechts het bittere. Want een kwaad is van de Heere afgedaald Tot aan de poort van Jeruzalem. Dan blijkt dus inderdaad dat men geacht wordt om de weg te zijn naar Jeruzalem. En misschien lagen al deze plaatsen wel ergens op de toegangswegen naar Jeruzalem. Wie zal het zeggen? Dat kan iedereen bedenken. Ik ook, dus een ander ook. Dus een ander zal het misschien ergens in een boek geschreven hebben ook. Dat kan allemaal, hè? Maar hoe dan ook, die weg naar Jeruzalem blijkt min of meer afgesneden te zijn. Slechts het kwade is onderweg naar Jeruzalem. En dan vers 13. Span de snelle dieren aan de wagen, gij inwoners van Lachis. En dan staat erbij, over het Lachis, deze is der dochter Sions het beginsel der zonde. En dat is het grote probleem van de verklaarders altijd, want men begrijpt niet waarom Lachis het begin is van de zonden van Juda of Israël of Sion, of hoe het dan maar heten mag. En dat begrijp ik ook niet. En dus het enige wat we dan doen is dan de namen weer eens vertalen en dan wordt het ineens duidelijk. Want Lachis betekent dat deze stad onneembaar is. Lachis betekent onneembaar of onaantastbaar of onschendbaar of zo. En als die stad is wat die heet, als die stad inderdaad Lachis is of onschendbaar is, dan zou men geen snelle dieren aan de wagen hoeven te spannen, want dan kan men er gewoon blijven. Als die stad immers onschendbaar is, hoeft men er niet uit te vluchten. En pas het dan maar weer toe op Israël. Israël werd verondersteld het volk des Heren te zijn, onschendbaar, onaantastbaar voor de heidense volkeren. Maar toch wordt er nou gezegd, span de snelle dieren aan de wagen, want er is haast bij, je moet met de grootste spoed vluchten. Want alles wat hier beneden onaantastbaar of onneembaar verondersteld wordt te zijn, zal blijken dat niet te zijn. Er zal toch ingenomen worden. En dat geldt met name voor Jeruzalem. En als u het mij vraagt, Jeruzalem werd verondersteld onneembaar te zijn, maar het is vele malen ingenomen en het zal in de toekomst alsnog ingenomen worden. Ik denk dus dat de naam Lachis, net als al die andere plaatsen namen hier, wordt toegepast op Israël in het algemeen en op Jeruzalem in het bijzonder. Dus de onneembare stad wordt toch ingenomen. Waarom? Want in u zijn Israëls overtredingen gevonden. Een historische verwijzing naar Lachis vinden we verder nergens. En dus blijft er slechts over dat het hier gebruikt wordt overdrachtelijk voor heel Israël. Dan staat er in vers 14, en de vertalers hebben het zo letterlijk mogelijk vertaald. Daarom geef geschenken aan Moreshet Gats, daar zijn we dus, geef geschenken aan de bezitting van Gat, betekent dat, en dus de bezitting van de Filistijnen, of nog korter, geef dus maar geschenken aan de Filistijnen. Dat woord daarom, daar kun je over van mening verschillen of dat goed vertaald is, het is maar het voegwoord, moet je niet te veel van aantrekken. Maar in ieder geval staat er, geef maar geschenken aan de Filistijnen, waarom zou men dat doen? Wel om steun van de Filistijnen te ontvangen wanneer het land belaagd wordt door Syrië of Assur of hoe het allemaal maar heten mag. Want dat was de situatie in de dagen van Micha. De bedreiging van buitenlandse volkeren lag voor de hand dat Israël steun zou zoeken bij een van de mogendheden van die dagen en in dit geval dus bij de Filistijnen. En dus staat er, geef geschenken aan Moreshet Gat, niet omdat de Heer dat wil, maar waarschijnlijk deden zij dat in de dagen van Micha. En daarom staat er achter, de huizen van Achsib zullen de koningen van Israël tot een Achsib zijn. En daarmee is het meteen verklaard. Want Achsib is hetzelfde als het woord wat hier vertaald is met leugen. Achsab. Of Achsib, hoe je dat maar uitspreekt. Dus de huizen van de leugen zullen de koningen van Israël tot een leugen zijn. Die koning, die Achsib is kennelijk de koning van, of een van de koningen van de Filistijnen. Misschien de koning van Gat in die dagen, dat zou kunnen. De koning van één van de vijf steden de Filistijnen.